We drinken koffie op de Noordermarkt. Of ik app met boezemvriendinnen Emma en Esmeralda. We klagen over onze opvliegers of een laag libido. We sturen elkaar filmpjes waarin we onze nieuwe pigmentvlekken laten zien. En we geven elkaar tips over welke fysiotherapeut goed is bij pijnlijke gewrichten. Want we zitten in de overgang. En dat terwijl we alle drie pas 28 zijn.
Ja, ik heb nu wat meer van die pijntjes, weet je wel, gewrichtspijn en dat soort kleine menopauze problemen.
Als je kanker hebt of hebt gehad, dan kan er zoveel veranderen in je leven. In mijn geval voel ik me soms een ander mens. En ook mijn vrouwelijkheid is aangetast. Ik kan misschien geen kinderen meer krijgen. Ik ben mijn eigen borst kwijt. Ik heb een kort pittig kapsel. Ik ben aangekomen door de chemotherapie. En ik heb minder libido. Leuk als je 28 bent en een gezonde, knappe vriend hebt. Ik kan me dus best onzeker voelen over mijn vrouw zijn. En ik praat erover met lotgenoten die hetzelfde ervaren. In deze aflevering hoor je mijn oncoloog, Marloes van Dongen, en boezemvriendinnen Emma, Lieske, Linda, Ayla en Esmeralda.
Een van die seksuologen zei van, ja, maar als je eierstokken eruit zijn, dan kun je nooit meer libido krijgen. Dat je dan denkt van, wow, ik ben echt nog geen 80, weet je wel.
Je luistert naar de podcast Boezemvriendinnen. En deze aflevering gaat over seks, baby's en kanker. Door chemotherapie raak je al in de overgang en je blijft erin als je daarna antihormonale therapie gaat gebruiken. Zoals in mijn geval, want mijn tumor is hormoongevoelig, zoals dat heet. Daarom slik en injecteer ik de komende 10 jaar antihormoonmedicatie.
Het geven van antihormonale therapie kan met name, en dat is vaak uitgesproken bij jonge vrouwen, omdat die gewend zijn aan hoge spiegels van hormonen, die je dan ineens helemaal onderdrukt door de behandeling die je geeft. Dat betekent vaak dat je overgangsklachten kan krijgen. Wat kan betekenen dat je meer opvliegers kan krijgen. En dat kan variëren tot een paar opvliegers per dag, tot eigenlijk soms elke half uur een opvlieger. Nachtzweten, gewrichtsklachten. We weten ook van vrouwen in de overgang dat vaak ook het libido afneemt. Naarmate je lager in je oestrogeenspiegels komt te zitten. En dat is wat je nu kunstmatig bewerkstelligt met de medicatie die je geeft.
Emma, zijn er sinds je behandeling dingen veranderd op seksueel vlak?
Ja, zeker. Ik merk gewoon, ik ben zo droog als een woestijn. En dat gewoon, dat ik gewoon heel vaak scheuren gewoon, ja, toch krijg bij, ja, in mijn vagina gewoon random, omdat het zo droog is.
Emma ontdekte kanker in haar vinger. En daarna kreeg ze ook nog borstkanker. Ze is klaar met haar chemotraject, maar ze moet de komende jaren wel antihormonale medicatie gebruiken, waardoor ze overgangsklachten heeft. Zowel haar vinger als haar twee borsten zijn verwijderd.
Ik weet niet of jij dat ook had, maar mijn borsten waren echt mijn trots. Weet je wel, daarmee kon je gewoon
je vrouwelijkheid?
Vrouwelijkheid, ja. En dat was opeens weg. En opeens zitten er twee van die harde kanonnen op je borst, die helemaal niet van jou voelen, weet je wel. En ik merk dat ik dat soms nog steeds lastig vind om me heel erg sexy te voelen. En ik hoop eigenlijk dat het wel wat beter wordt als die lipofilling is geweest. Dat het iets zachter eruit ziet. En daardoor hopelijk met wat meer trots ze kan showen. Ik merk wel gewoon, mijn libido is echt extreem laag. En dat ik het echt wel soms lastig vind om zin te maken. Ik merk wel dat als ik eenmaal bezig ben, dat het dan wel weer gaat. En wat ik ook wel zou aanraden, ik ben toen een keer naar, dat was 3 weken geleden, ben ik naar een gynaecoloog geweest. En toen op een gegeven moment stelde hij mij de vraag van, maar ben je gelukkig in je seksleven? En die vraag raakte mij heel erg. Ik merkte dat ik een brok in mijn keel kreeg en dat ik echt wel moest huilen eigenlijk. Omdat eigenlijk dat ik daar best wel mee zat en ik daar lastig over kan praten met vriendinnen, omdat zij dat niet ervaren.
Ik kon na de operatie geen seks meer hebben. Nee, we hebben het nog wel in het begin even geprobeerd, want ik had toen nog wel libido. Dus toen, echt vlak na de operatie of zo, het is echt bizar. Mijn buik lag helemaal open nog, maar ja. Dus dat, maar goed, maar toen tijdens de chemobehandeling, nee, dat, ik kon dat gewoon niet. Er zat zoveel pijn. En als iemand alleen al met zijn of haar hand een beetje in de buurt van mijn onderbuik kwam, dan, ja, ik moest gewoon kotsen. Ik ging gewoon over mijn nek van de spanning. En alles stond in relatie met klinisch en klinische dingen, de dood, kanker. En het was niet meer leuk.
En hoe ging je vriend daar dan mee om?
Ja, we hebben het er veel over gehad. En we hebben ook ja, af en toe oefeningen geprobeerd die zouden helpen. Het was echt een hele zware periode. Maar ja, hij zei heel lief dat het voor hem, weet je, dat het op dat moment ook niet hoefde, want hij was ook moe. Nou, ik weet niet of dat een lief gebaar van hem was, of dat hij dat echt meende. Maar het was even oké. Maar ja, op een gegeven moment merk je gewoon, ja, de ander die wil dat wel. En je wilt ook gewoon, je wilt het zelf ook, weet je wel. Je wilt ook gewoon seks met je geliefde. Je wilt geen platonische relatie met die persoon, maar het gaat niet. En ja, dat is vreselijk. Dat is echt vreselijk. En ook toen ik een keer te horen kreeg dat een van die seksuologen zei van, ja, maar als je eierstokken eruit zijn, dan kun je nooit meer libido krijgen. Dat je dan denkt van, wow, ik ben echt nog geen 80, weet je wel. Ik ben echt nog maar 27. En iedereen om je heen heeft het over mannen en seks en whatever. En je kunt daar gewoon niet meer over meepraten. Dat is heel raar.
Esmeralda kreeg kanker in haar buik en onder andere haar eierstokken zijn weggehaald.
Als je eierstokken verliezen, ja, daar zit je hele hormoonhuishouding in. Dus je libido krijgt ook een flinke klap. En je libido is niet alleen maar zin hebben in seks, maar het is gewoon, je libido is je hele manier van zijn. Dus je levensenergie. Dus hoe ga je met mensen om? Daar moet je mee dealen. Dus er gebeurt zoveel ook intern in je lichaam. Dus los van die behandeling, los van die bijwerkingen, is je lichaam ook ineens veranderd. En je bent al verwijderd van je lichaam, want er zit al een trauma in je lichaam. Dus het is zo raar. En je kunt er ook niet eventjes voor weglopen. Je moet ermee dealen. Ja, dat is gewoon heel zwaar. Dus daar word je gewoon echt geen leuk mens van. Ik vond het zo vreselijk dat ik niks meer voelde. En op een gegeven moment heb ik gewoon Pornhub aangezet. Ik zette een video aan en ik dacht, oké, dan probeer ik het zomaar. En toen moest ik keihard huilen, want ik voelde daar niks bij. Ik voelde gewoon niks. Ja, dat is vreselijk. Het is echt vreselijk om je zo te voelen.
Heel herkenbaar. Ik heb ook geen libido door alles en wat gewoon gebeurt. En ze zeggen dat het allemaal terugkomt, maar ja, ik weet het niet. Ja, weet je, ja. En wat blijft er dan nog over? Van zo, wat, hoe hou je relatie fris en ook werkzaam, weet je? Seks is iets wat zo erg helpt. Dat is weet je, de smeerolie van je relatie, weet je? Als je het gewoon samen niet uitkomt, dan kan een potje seksen kan echt heel veel dingen oplossen, weet je? Maar moet je dan tegen je zin in seks? Nou, ik ben door die stamceltransplantatie hartstikke in de overgang gekomen. Bij mij is alles gewoon droog.
Lieske kreeg de zeldzame auto-immuunziekte HLH. Ze moest een stamceltransplantatie ondergaan en chemotherapie. En door de behandelingen veranderde haar seksleven. En hoe ging jouw vriend ermee om dat jullie seksleven veranderde?
Nou, hij heeft gewoon heel rotsvast vertrouwen. En we hadden dus met gesprekken met de psychotherapeut van het Ingeborg Douwers. En hij vertelde dus aan Vincent, aan de therapeut, zei hij van, dit komt allemaal wel weer goed. Weet je, het is gewoon nu even niet. Maar dat komt allemaal wel weer. Ja, ja. En het komt ook wel weer terug. Het zal veel meer dan het eerst is geweest. Maar ik denk dat je het vooral niet moet forceren, want anders dan maak je het helemaal kapot.
Veel is natuurlijk ook nog de trauma van de operatie, weet je wel. Dus ik dacht van, ja, het is logisch dat hier nare herinneringen zitten onder in mijn buik. dat ik daar nu niet bij kom. Dus laat ik gewoon mooie herinneringen maken met mijn buik. En het vertrouwen terugwinnen met mijn buik. En lieve dingen doen. Dus een kruikje erop gelegd. Weet je wel, gewoon aaien. En weet ik het. Weet ik wel veel wat ik allemaal nog meer deed. En toen op een gegeven moment, toen durfde ik steeds meer naar beneden te gaan. En gewoon te genieten van seks. Weet je, artsen kunnen je zoveel vertellen. En het meeste klopt natuurlijk ook wel. Maar je kunt er zelf ook zoveel aan doen om het voor jezelf zachter te maken. Of andere manieren vinden om het wel te laten werken. Uiteindelijk is ieder lichaam anders. En go for it.
Ik ben gewoon heel erg angstig dat mijn vriend bij me weggaat. Weet je, hij is gewoon mijn steun en toeverlaat. Ja. En hoe ga ik het dan doen als hij een gezond ander ding tegenkomt waar geen moeilijke problemen mee zijn, weet je? Oh my god, ik kan me zo voorstellen. Een zorgeloze vriendin.
Heb je het daarover?
Ja, ja. Maar hij zegt dan? Ja, hij zegt dat het onzin is natuurlijk. Maar denk je dat ik dat geloof? En dat ik dat vertrouw? Nou, no way hoor. Ja. Vroeger was ik alleen maar positief, weet je. Dat meisje waar hij ooit verliefd op is geworden, die was in ieder geval een hele tijd helemaal weg. Maar we zijn dus wel daar ook voor in therapie geweest of zijn. En hij heeft gewoon heel erg rot vertrouwen dat het gewoon een periode is. Dus ja, Sven is gewoon fantastisch. Ja, maar het kan me heel goed voorstellen dat je dat niet hebt. Dat je gewoon echt helemaal klaar en leeg bent als partner ernaast.
Kijk, op het moment dat je kanker krijgt, dan wat ik net al zei, je wordt misschien wel heel puur, want je kunt jezelf niet leuker voordoen dan je bent. En de ander ook niet. En het is allemaal heel heftig. En ja, dat is ook een periode dat je erachter komt of de overlevingsmechanismen die je zelf hebt, of dat samengaat met die van de ander. Weet je, het is heel cliché. Sommige mensen komen er sterker bovenuit en ja, anderen niet.
Ook heel vaak tegen hem gezegd, hè, als je weg wil, dan begrijp ik het. Als jij weg wil, ik begrijp het ook. Het kan me, ik vind het gewoon heel voorstelbaar en heel invoelbaar.
Maar heel erg voor jezelf.
Ja, ja, mijn grote verlies. Hij is gewoon mijn steun en toeverlaat. Hij is mijn rots in de branding. Maar ik begrijp het wel als hij weg wil. Ik begrijp het zo goed. Ja. Niemand kiest die voor, hè? Niemand kiest die voor. Ik ben uiteindelijk heel dankbaar wat het me uiteindelijk heeft opgeleverd. Maar niemand kiest die voor, weet je. Iedereen kiest voor gezondheid.
Jesse, die moest de hele tijd voor mij zorgen. En ik was de hele tijd de patiënt. En dan, ja, hij wilde op een gegeven moment ook gewoon weer leuke dingen doen. En zijn vrienden zien. En heel gezonde mensen dingen doen. En ik wilde dat ook heel graag, alleen ik kon dat niet. En ik zat daar heel erg mee in de knoop met mezelf. En ik, ja, het is heel raar, maar ik was ook boos op Jess, weet je wel. Dat hij dat wel dan alsnog deed. Want hij liet mij in de steek. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat is dan je gevoel. Want we deden dit toch samen. Hoezo ga jij er nu ineens vandoor, weet je wel. En ja, dat is gewoon heel gek allemaal.
We hebben in het begin ook best wel veel gesprekken over gehad van, oké, lieverd, je gaat wel tegen heel ander iemand aankijken de komende tijd. Ben je daar klaar voor? Of hoe denk jij daarover? En vind je dat eng? Of vind je dat heftig? Maar mijn vriend had dezelfde soort van overlevingsgevoel als ik. Van nee, maar boeit me echt geen zak als je maar weer beter wordt. Dus ik kan mijn handjes knijpen hoor, dat er zo iemand naast me staat. Die zo relaxed daarover is. Die ook echt alleen nog maar tegen me zei dat hij me nog steeds prachtig vond. Toen ik me echt ik voelde me echt niet prachtig. Ik zag ook echt wel zieke kruidzag hoor. Ik bedoel, ik vind het heel lief dat hij dat zei. Maar het was wel een ander aangezicht dan normaal.
Emma was bang dat ze de jaren na haar behandelingen geen mannenaandacht zou krijgen. Maar ze durfde het toch aan om vlak na haar laatste chemokuur op een dating-app te gaan. En daar ontmoette ze Stefano.
Op mijn profiel heb ik foto's met mijn pruik, weliswaar. Maar ja, ik ben nu gewoon een kortharig tackle. Dus ja, ik ben niet degene die hij misschien denkt dat ik ben. Dus uiteindelijk heb ik toen eerlijk tegen hem gezegd van, het lijkt me hartstikke leuk, maar ik begrijp dat dit niet de intentie is van het op zo'n app daten en afspreken is. Dus ik moet je toch wat vertellen. Ik heb dus kanker gehad en toen heb ik het gewoon open en bloot verteld en ook uitgelegd dat ik het helemaal prima vond als hij niet wilde afspreken en het hierbij wilde laten. En ik heb echt in mijn broek zowat gepoept de hele dag, omdat ik zo bang was voor zijn reactie. En toen uiteindelijk reageerde hij 's avonds heel lief van, oh jeetje, wat erg. Maar wil je anders blijven praten? En dat vond ik toen zo fijn, weet je wel. Gewoon even die mannen aandacht die je mist gewoon eigenlijk. En gewoon toch het gevoel hebben van niet afgeschreven zijn. Want dat dacht ik ook. Ik maakte mezelf waar wijs dat ik de komende 3 jaar geen vriend zou hebben. Nou, uiteindelijk binnen 3 maanden had ik een vriend. Dus zeg maar, het kan allemaal zo veranderen. Ik ben op ons eerste date ben ik wel met pruik geweest. En een tweede volgens mij ook wel. Een derde ook wel. En toen, ja, bij de derde date kwam hij bij mij thuis. En toen hadden we wel al wat gedronken. En ja, toen vroeg hij op een gegeven moment van, maar hoe ziet je haar er nu uit? En toen zei ik, nou ja, je mag het best zien. Toen zei hij van, nou ja, als je het niet wil, dan hoef je het niet te laten zien. Maar ik vraag me gewoon af hoe lang het nu is. Toen deed ik hem af en ja, hij reageerde helemaal een soort van verbaasd of verrast van hoe mooi hij het eigenlijk vond.
Maar Loes, kun je uitleggen waarom je onvruchtbaar zou kunnen raken door chemotherapie?
Ja, chemotherapie wordt met name gegeven om de snel delende kankercellen aan te vallen. Maar we weten dat het ook gezonde cellen schaadt. En de eierstokken zijn eigenlijk vrij gevoelige organen. En ze gaan in een soort ruststand vaak tijdens de chemotherapie. Dus jonge vrouwen stoppen vaak met menstrueren tijdens de chemokuren die wij geven. Als dan de eierstokken in die rustfase komen, zijn ze soms voldoende beschermd en eigenlijk in een soort omgeving waardoor er zo min mogelijk chemo bij die eierstokken komt. Maar soms kan het ook ervoor zorgen dat eierstokken, een vrij klein orgaan, dat daar toch schade optreedt. En er dus in de loop van de tijd geen cyclus meer terugkeert.
En als er dan geen cyclus terugkeert, dan kan het dus zijn dat je onvruchtbaar bent. Soms krijgen vrouwen daarom de mogelijkheid om hun eitjes te laten invriezen voordat ze met de behandeling beginnen. Linda kreeg borstkanker en moest daarom verschillende soorten chemokuren ondergaan. Linda, heb jij je eitjes laten invriezen?
Mm-hmm. Ja, vroegen ze dan ook aan je, wil je kinderen?
Ja. Ja, heb je kinderwens? Ja. Wat zei je toen? Nou, nee, niet echt eigenlijk. Ik heb nooit echt een kinderwens gehad. Maar wat ik wel, waar ik wel over na heb gedacht, is wat wel zo zou kunnen zijn, is dat ik heel erg verander door deze ziekte. Dus wellicht dat als ik hier uitkom, dat ik heel anders in het leven sta en dat ik dat misschien wel zou willen. Dus ik heb niet echt een kinderwens, maar ik weet niet wat er hierna nog gaat gebeuren. Nou ja, toen was het advies van, ja, maar laat dan alsjeblieft gewoon je eitjes invriezen. Want weet je, als je het niet doet, dan is er ook gewoon een kans dat het nooit meer gaat gebeuren. En dat ook de optie er niet meer is. Dus dat had ik ook wel meteen van, nou ja, laten we het dan maar doen. Al vond ik het ook wel een heftige keuze hoor. Want het is ook niet niks, zo'n IVF-traject. En dan moet je al aan de chemo en aan gewoon überhaupt dat hele ding oplossen wat kanker is voor je gevoel. En dan moet je ook nog daarmee bezig. Dat vond ik wel een heel groot ding erbij ineens.
Ja, ja.
Maar ook wel heel klein op gekke manier. Omdat eitjes invriezen is voor heel veel vrouwen natuurlijk een heel zwaar beladen emotioneel ding. En bij mij was het bijna een soort van bijzaak of zo.
Ja, ja.
Zo van, dan doen we dat ook nog even.
Voor de zekerheid.
Ja.
Ja.
Maar ja, dan het hele idee van, oké, we gaan straks aan de chemo. En nu gaan we eventjes, weet ik veel hoeveel spuiten met hormonen erin zetten. Dus ik had ook wel een beetje zorgen over van, ben ik mijn lichaam nu niet iets te ver aan het pushen, weet je wel. Want je gaat gewoon meteen van die IVF aan de chemo.
Ja, gewoon van super vruchtbaar naar
super onvruchtbaar. Ja,
ja.
Dat contrast.
Ja,
Ongelooflijk. Ja.
Ja, ze vroegen van, heb je een kinderwens? En toen moest ik heel hard huilen. En toen dacht ik, oké, blijkbaar heb ik een kinderwens. Want eigenlijk wist ik niet of ik die nou heel erg had. Dus ik vind mijn leven gewoon heel leuk zo. En dat verandert heel erg als je kinderen krijgt. En daar ben ik sowieso niet aan toe. Dus ik weet niet of ik daar ooit aan toe ben. Je kan natuurlijk ook niet te lang wachten. Maar om te horen dat je dan echt geen kinderen kan krijgen, toen was er wel echt gewoon heel veel verdriet. Dus blijkbaar is die wens er wel. Maar misschien dan over een tijdje pas of zo.
Maar wel dan nu een fijn idee dat je die eitjes in de vriezer hebt liggen.
Zeker.
Ja.
Ja, gewoon rust.
Ayla liet haar eitjes invriezen omdat ze chemotherapie kreeg voor haar triple negatieve borstkanker.
En ook wel mooi dat, voor mij is er nu geen einddatum aan. Dus normaal heb je natuurlijk, tot 40 of zo, denk ik, of zo, dat het oké is. En bij mij maakt het niet uit, want die eitjes, die liggen daar.
Dat zijn gewoon mooie, gezonde, jonge eitjes.
Kan ook nog als ik 45 ben.
Ik, Emma, Ayla, Linda en Esmeralda lieten onze eitjes invriezen omdat chemotherapie schade aan kan richten op de eierstokken. Maar Lieske kreeg chemotherapie terwijl ze zwanger was.
25 keer etoposide chemo heb ik gehad. En dat is eigenlijk om een hele harde reset op dat immuunsysteem te gooien. Want HLH is dus echt een auto-immuunsysteem. Jouw immuunsysteem is helemaal, die slaat gewoon, op volle toeren. Of hoe zeg je dat? Die is gewoon niet meer onder controle.
Dus je hebt eigenlijk chemotherapie gehad tijdens je zwangerschap?
Tijdens mijn zwangerschap heb ik, ik heb 15 keer chemo gehad met een baby in mijn buik. Ja, dus ik zeg tegen de ook altijd van, nou, het is toch goed opgedroogd zo'n chemobaby, hè? Echt. Ja, wenselijk is het natuurlijk niet. Maar met etoposide waren al wel goede resultaten geboekt met mijn zwangerschap. Dus bepaalde chemotherapeuticum worden nu ook wel gegeven. Bijvoorbeeld bij borstkanker of bij baarmoederhalskanker. Dus dan hoeft zo'n een zwangerschap niet altijd, sommige keren wel helaas, niet hoeft te worden afgebroken.
Ik weet nog wel de eerste keer dat er werd gezegd van, we vermoeden dat het uitgezaaide eierstokkanker is. Ik weet nog wel dat mijn toenmalige vriend Jesse toen links naast me zat en mijn ouders die zaten rechts van mij. En het gekke was, ik wilde heel graag moeder worden. Ik was heel erg bezig met moederschap. En toen dat werd verteld, het eerste wat er door me heen ging was, oh wat erg, ik kan mijn schoonfamilie geen kind geven. Dat is niemand heeft me daar ooit om gevraagd. Maar dat zat in mijn eigen hoofd. Het zat gewoon in mijn hoofd dat ik wilde heel graag een kindje. Niet op dat moment, maar gewoon later. En ergens had ik dus dat idee. Dat ik, ik doe mijn partner nu tekort. Ik doe mijn schoonfamilie tekort. Ik doe mijn ouders tekort. Ik doe iedereen nu wat aan. Dat was het eerste dat het door me heen ging. En het heeft ook lang geduurd voordat ik het ook erg vond voor mezelf. Ik denk dat ik dat pas laatst ben gaan ervaren. Dat erg vinden voor mezelf. Maar ik heb dus echt bijna 2 jaar lang heb ik het eigenlijk erg gevonden voor andere mensen. Op een gegeven moment kon ik kiezen uit 2 behandelingen. 1 met 10% meer overlevingskans. En de ander waarbij je eicellen misschien wel bewaard kunnen worden. Maar dat weten ze natuurlijk nog niet, of ze dat überhaupt kunnen doen. En voor mij was dat dus een kiezen tussen 10% meer overlevingskans. En dan behandeld worden bij het AVL. Of kiezen voor je eicellen en dan behandeld worden bij het AMC. Ja, ik heb uiteindelijk gekozen voor de operatie waarbij de eicellen verwijderd konden worden. Omdat ik gewoon echt dacht van, wow, ik ga gewoon nu besluiten dat dit de allermoeilijkste keuze is van mijn leven. Maar ik moet wel gewoon een keuze maken, want dit is het enige moment in het hele traject wat ik zelf wel in de hand heb. En het belangrijkste is gewoon dat je een keuze moet maken. Dus dat heb ik toen gedaan. Dus ik heb nu eicellen in Brussel, 4 eicellen.
4?
Ja. Ik kan bijvoorbeeld zelf geen eigen kinderen meer op de wereld zetten, biologisch gezien. Maar weet je, het hele idee van moeder zijn, het moederschap, dat kan je overal toepassen. En ik dacht, dat kan ik ook op mezelf toepassen. Dus toen mijn haartjes begonnen te groeien op mijn hoofd, dus echt die kleine wollige puntjes, toen dacht ik, oh, dat zijn mijn babytjes. En toen ben ik echt naar het park gegaan en ben ik echt gewoon in mijn hoofd gaan praten van, nou, dat is een boom, weet je wel, dat is de zon. Dan krijgen jullie lekker, weet je wel, veel groei van en zo. Dus ik ging echt gewoon in mijn hoofd, ging heel liefdevol met mijn lichaam om. Het is gewoon een soort van, ja, weet je, moederschap in een andere vorm. En daar je energie uithalen. Als het ene niet werkt, nou, kijken wat er wel kan, ja.
Je luisterde naar Boezemvriendinnen, een podcast van mij, Roelie van Beek. Het coverdesign werd gemaakt door Chrissy Koerman en je hoort muziek van Leonard Besseling en Fee de Ruiter. Met dank aan het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar ik geluidsfragmenten mocht opnemen, bijvoorbeeld van mijn oncoloog Marloes van Dongen. Met speciale dank aan boezemvriendinnen Emma, Ayla, Lieske, Esmeralda en Linda.